Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Leuk dat je luistert naar Boeken FM. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hey, en als je dan toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm@dasmag.nl.
Slechter.
Dan gaat het wel heel slecht, ja.
Kom ik wel op het spoor als ik praat?
Ja, ik kom wel op het spoor.
Dat is al een heel veeg teken.
Dat is helemaal raar, toch?
Ja.
Zit er ergens hier een...
Ik ben niet je broer.
Nee, wat hoor ik wel.
Maar van wie heb jij het?
Zeg ik niet.
Okay. Dus de microfoon doet het. Ja, ik hoor mezelf gewoon niet.
Heb jij nog zomerrol? Ben je hallo, boel hallo. Dus
nee.
Nee, ik hoor mezelf.
Oh, was je
nee.
Toen nog weg?
Ja, nee, ik ben echt dit weekend terug.
Is dat raar?
Oh, nou ja. Ik was maar 2 weken.
Maar als ik wel op het spoor kom...
Ja, Roddels. Ik hoorde wel dat het uiterste... Okay,
Je kan nog de... Ja, doe je koptelefoon maar even op, toch? Dan hebben we dat... Nou, weet je, ja, laten we het gewoon... En dan...
Ja, is goed.
Hoe doe je dit ook? Oh, hij is al Merel!
Nou, we zijn al begonnen.
Hallo. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij
heel hard. ja.
Season 2.
Arnon Grunberg heeft een nieuw boek geschreven. Goede Mannen heet het. Het gaat over een brandweerman, Genjek Janowski, door de mensen om hem heen ook wel de Pol genoemd. Hij leidt met zijn vrouw en zijn 2 zoons een burgerlijk bestaan in Heerlen, tot hij wordt getroffen door het noodlot. Een goede man doet altijd een stapje opzij, is het geloof van Genjek. Maar kan dat nog wel als je door het noodlot getroffen bent? Wordt het dan niet tijd om naar je eigen verlangens te luisteren? En wat als die verlangens dan niet de juiste zijn? Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over goede mannen met literair columnist van NRC Ellen Dekwiets.
Eindelijk.
Ja, en redacteur van de Groene Amsterdammer Joost Vries.
Hoi Peter.
Hallo. Luisteraars, dit is seizoen 2. We zijn nu officieel begonnen met seizoen 2. Het zit namelijk zo, we hebben aan het einde van seizoen 1 hebben wij een evaluatie gehad met elkaar. Er zijn een paar dingen uitgekomen. Toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, er moet in seizoen 2 een paar dingen anders. Een van de dingen die we hebben besloten is dat we moesten urgenter worden.
Super urgent.
Super urgent worden eigenlijk. Dus voor de luisteraar is het goed om te weten dat wij vanaf nu in seizoen 2 super urgent zijn. Dat je ook weet waar je aan toe bent. Ander ding wat veranderd is, jullie keken al een beetje raar. We hebben vandaag geen Pepsi op tafel staan, maar Coca-Cola hebben we op tafel staan. Dat is wat anders. Normaal hier altijd Pepsi Max Light. Wat is het?
Ja, Pepsi Max. Is suiker.
Oh ja.
Maar ja, ik weet dus niet of dit bezuinigingen zijn.
Nee, volgens mij is het de tactiek van de producenten om Coca-Cola en Pepsi tegen elkaar uit te spelen.
En kijken wat betere aflevering oplevert.
Precies, ja, en dat, maar ook om te kijken wie er uiteindelijk met het hoogste bedrag op tafel komt. En dan kunnen we pas echt een goed seizoen gaan maken.
Ja.
Arnon Grunberg, gaan we het vandaag over hebben. Het boek kwam 4 september uit, het was een dinsdag volgens mij. We nemen dit op een woensdag, maar we hebben het boek al gelezen. We kregen namelijk de drukproef thuis gestuurd. Of wil je dat niet?
Dit klinkt heel knullig.
Dat is toch grappig?
Sorry.
Ja, ik kan het ook opnieuw doen. We kunnen het ook opnieuw doen.
Merel, denk jij?
Ja, ik vind het heel leuk.
Oké, gaan we gewoon door.
Gaan we door.
Hoezo klinkt dat knullig?
Ja, nee, weet je, het klopt ook. We moeten ook sponsorgeld werven. Dus het is oké als het een beetje scheiterig is, het eerste...
Hoe bedoel je, scheiterig?
Nou, een beetje slecht gaat deze eerste aflevering van het tweede seizoen.
Je denkt, we gaan het tweede seizoen echt in met een knal.
Ja.
Nou, we kregen opeens gewoon twee stapels papier kreeg ik in mijn brievenbus.
Mm-hmm.
Dat was niet helemaal wat ik had verwacht. Ik had misschien toch eerder verwacht dat echt... Ja, Joost zit hier wel met een boek.
Ja, hoe kan dat, Joost?
Hoe kan dat?
Nou, ik heb het ook gelezen, zoals jullie voor het grootste heb ik het gelezen. Gewoon uitgeprint met een velletje plastic eromheen. Maar gewoon op de groene kwam deze al binnen. Gisteren of eergisteren.
Oké, okay, en toen dacht je, die neem ik even mee.
Dus die neem ik meteen mee. Dan heb ik hem gewoon, dat bladert iets lekkerder en dat zoekt iets beter op.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een van de gekke dingen, van als je een boek schrijft. Dat het is een soort van magisch Word document en waar je eindeloos achter zit. En dan het enige wat je voor je ziet is dat het een omgeving prachtig gebonden met een mooie omslag in de winkel ligt.
Ja.
Maar er is een soort van heel levenloos, ondankbaar tussenstadium. Namelijk dat hij gewoon uitgeprint in een verfrommelde envelop naar alle redacties wordt opgestuurd. Voordat het boek er echt is.
Ja, met nog wat handgeschreven dingen erop.
En zo gaat hij allereerst de wereld in.
Ja. Ik dacht toen ik het binnenkreeg, dacht ik, god, dat is een hoop.
Ja, dacht ik ook.
Ja, het is een flink boek.
Hemeltje lief.
Maar ik vond het uiteindelijk, ik was er eigenlijk zo doorheen. Maar we gaan het zo nog over het boek hebben. Ik dacht, ik wil eigenlijk eerst aan jullie de vraag stellen. We hebben het over Arno Grünberg. Iedereen kent die man wel. Maar ik wilde eigenlijk weten, en laat ik dan bij jou beginnen, Ellen. Wie is Arno Grünberg eigenlijk voor jou?
Ja, voor mij is.
Nou ja, of zeg maar, wat is het? Want we kunnen zijn cv wel opsommen of zo. Ik dacht, het
spreekt voor zich, denk ik. Zeker als je deze podcast luistert, dan weet je wel wie Arno Grünberg is.
Ja.
In mijn geval, mijn lievelingsboek van Arno Grünberg is een Teerza, weet je wel. Dat is perfect in balans. Ik ga straks nader op welke balans dat dan is. Ik denk dat het voor de beschrijving van dit boek ook handig is om nog even voor me te houden.
Mm-hmm.
Ik vind Arno Grünberg een ontzettend scherp denker. De voetnoten bijvoorbeeld die hij schrijft. Ik vind hem, vond hem als seksrabijn des vaderlands echt fantastisch. Ik weet niet of ik zo gecharmeerd ben van zijn romans. Maar het is in ieder geval niet zo erg als zijn poëzie.
Als zijn wat?
Poëzie.
Als zijn poëzie.
Ja, dat is echt verschrikkelijk.
Oké. En voor jou, Joost?
Dat is wel grappig. Grünberg, zou je moeten zeggen, is een soort van, hè, als je een pikorde bepaalt van de Nederlandse literatuur, dan staat hij in de top 3, zo niet top 1. Tegelijkertijd is het een schrijver die helemaal niet deel uit lijkt te maken van de Nederlandse literatuur. Wat natuurlijk heel gek is, want er zijn weinig schrijvers die je zo vaak leest als hij.
Je bedoelt het Nederlands literaire veld.
Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Maar ook het idee dat een soort van literaire kanon is, een soort van literaire Nederlandse thematiek in de Nederlandse literatuur. Een beetje dat apenrotsgevoel, wat er natuurlijk heel erg meespeelt in elk literaire veld. Nergens lijkt hij echt deel van uit te maken. Ik bedoel, als je zijn essays leest, schrijft De Groene, schrijft hij af en toe essays, maar ook daarbuiten. Hij komt ook nooit met Nederlandse boeken aan. Hij lijkt nooit Nederlandse bronnen te hebben. Het is wel echt iemand die, ja, ik bedoel, ik weet niet of dat komt dat hij inderdaad in het buitenland woont. Maar het is wel iemand die een heel gekke, behoorlijke afstand heeft ten opzichte van ons. Ik bedoel, ik ken hem persoonlijk een beetje. Een hele hoffelijke, aardige man. Het is heel gek. Hij voelt op geen enkele manier nabij.
Nee, ik had ook, Ik heb natuurlijk Nederlands gestudeerd en dan gaat het wel de hele tijd over hem. En dan inderdaad ook qua status heb je het gevoel dat hij een hoog aanzien heeft. Maar tegelijkertijd, het is ook altijd een beetje, het is bijna een soort punchline wordt hij dan. Of een soort grap. Omdat hij zijn manier van schrijven, bijvoorbeeld in voetnoten en zo, probeer je vaak te parodiëren. En het is eerder een soort, weet je wel, doordat hij in al die kranten verschijnt, wordt het soms ook een beetje
een grap. Wat voor mij altijd een van de grote bewijzen is voor mijn gevoel van zijn kwaliteit, is dat er denk ik door de jaren heen heel veel mensen zijn die hem hebben geprobeerd te imiteren. Die het heel duidelijk door hem beïnvloed zijn. En dat niemand van die imitatoren echt bij hem in de buurt is gekomen. Ik bedoel, aan de ene kant heeft hij een hele duidelijke stijl. Ik bedoel, al zou je een willekeurige bladzijde voor me houden, zou je meteen, je zou zeg maar van de 10 bladzijden meteen kunnen aanwijzen welke van Grünberg is. Het is een hele duidelijke eigen stijl en toch is het niet een stijl die je na kan doen. Het is wel echt een schrijver voor wie een bepaalde stijl en een bepaald wereldbeeld en een bepaald gevoel voor humor en een bepaalde manier van, nou ja, tuurlijk, ja, wat ik al zei, een wereldbeeld, helemaal in één zitten.
Ja. En is dat, laten we dan wel even naar het boek gaan. Goede Mannen, hoe kun je dat in dat verhaal plaatsen? Past het daar naadloos in?
Ja. althans, als ik kijk naar wat ik van Grünberg heb gelezen. Zeker. Er zijn personages die tot een naam of een stereotype worden gereduceerd. Er zijn grote geëngageerde gedachten die door de regels heen schemeren. Je hebt haast het idee dat het een soort van spreekbuispersonages worden voor hele grote ideeën. Je hebt grappen die als ze dood zijn nog 5 pagina's lang worden gecontinueerd. Weet je wel, haast om de lezer te pesten. En ik heb eigenlijk ik had het gevoel bij het lezen van dit boek dat hij een plot heeft gebruikt als een kapstok om gewoon wat grappige scènes aan op te hangen. Hmm. En kijken hoe ver je dat kon doordrijven.
In dit boek kwam je op een aantal momenten denk ik heel duidelijk Arno Grünberg thema's tegen.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een van de dingen die heel erg, wat echt een thema is, dat in heel veel boeken van hem terugkomt, is troost.
Ja.
Mensen moeten getroost worden voor het bestaan. Nou, in dit geval, ik zeg het maar meteen, we hadden het net over of we dat wel mochten zeggen, maar zeg maar, het gaat dus over de Pol, een brandweerman wiens zoon zelfmoord pleegt. Dat gebeurt na 100 bladzijden, dus ik vind dat je dat best, ja, mag zeggen.
Het boek heeft 500 pagina's. Het boek heeft 500 pagina's. Na 20% ontdek je dat al.
Dus dat mag gezegd worden. En volgens moet hij getroost worden. Volgens gaat het heel erg over lijden. En dat lijden moet dan allemaal fysiek gebeuren, afzien. Dat is ook echt zo'n thema dat terugkomt. Wat je in de hoofdpersoon terug ziet komen, dat zie je echt in heel veel van zijn boeken terugkomen, is dat ze toch dat een soort van publieke afstraffing moet ondergaan. Dus in die zin is dit echt, wat je net vroeg, van is dit een typisch Grunberg boek? Ja, dit is wel echt een boek waarin je heel veel van zijn thema's terug ziet komen op een net iets andere manier of op een redelijk meer duidelijkere recht toe recht aan manier.
Ja, want moeten we nog even eerst wat duidelijker uitleggen waar het boek precies over gaat? Jij vat het net in twee zinnen samen. Een brandweerman met een zoon die komt te overlijden.
Ja, nou de eerste zin is, de Pol deed wat hij zijn hele leven al wilde doen. Hij was brandweerman. Eigenlijk heette hij Geniek Janowski, maar iedereen noemde hem de Pol en op een gegeven moment had hij die bijnaam geaccepteerd, zoals je borstelige wenkbrauwen accepteert. Hij begon zijn oorspronkelijke naam te vergeten. Nou, ik denk dat dit wel heel Grunbergiaans is. Dat Grunberg begint heel graag in zijn boeken, zet hij een personage neer en die brengt hij dan helemaal terug naar één gegeven.
Ja. Maar het is hier ook, jij volgens mij versprak je even, want die naam spreek je toch uit als Genjek?
Oh, Genjek.
Maar je schrijft het inderdaad als Genique.
Maar daar heb je hem eigenlijk al, toch? Een bladzijde later staat inderdaad hoe je het moet uitspreken.
Ja, maar daar heb je hem eigenlijk al, toch? Dat is eigenlijk al...
Nou, je spreekt het als Gutjek.
Gutjek?
Ja, Gutjek.
Oh, dan heb ik...
Ja.
Maar nou, misschien goed, is dat in de uiteindelijke versie nog veranderd. Maar je schrijft het als Genique. En er wordt volgens mij ook iets over gezegd, omdat die mensen af en toe moeten verbeteren als ze denken dat ze het ook zo uitspreken.
Maar goed, het is dus een personage die die terugbrengt tot die naam. En volgens is het een personage waarvan je de hele tijd te horen krijgt, hij wil niks. Hij heeft een gezin, hij heeft twee zoons. En er wordt gezegd, hij heeft geen hobby's, hij heeft geen passies. Hij leeft om te dienen, als het ware. Hij kijkt niet naar andere vrouwen.
En dat nog niet eens super... Weet je, dat is ook geen passie voor
nee,
hem.
Nee.
En dat is meteen een van mijn grootste bezwaren tegen deze roman. Als ik meteen daar al in die sloot mag springen.
Ga je gaan.
Het hoofdpersonage heeft geen enkel streven.
Nee, maar dat is volgens mij ook...
Super vervelend.
Dat, ja.
I don't care.
Maar dat is
het is gewoon een totale Henk van Straten wat dat betreft.
Maar de personages om hem heen, die worstelen daar toch ook mee? En hij zelf toch in zekere zin ook?
Dat is natuurlijk het typische Tess Grunberg. Die heeft eigenlijk altijd personages die... Of altijd, heel vaak. Hoofdpersonen in ieder geval. Die worden teruggebracht tot één ding. Dat ene ding is altijd passief. En op die passiviteit slaan alle andere personages op de klippen. En dat is er wat, denk ik, wat er in dit boek gebeurt.
Ja, want hij is, zou ik dan zeggen, hij is geniek in de zin van dat hij eigenlijk altijd maar doet wat andere mensen van hem verwachten. Hij doet een stapje opzij.
Ja, of wat hij veronderstelt. Want dat is ook een belangrijk thema in het boek. Wat de maatschappij van een goede man verwacht. Dus dat je een goede vader bent.
Of wat hij denkt.
Inderdaad, die aanname.
Ja.
En daardoor gaat heel veel heel erg mis. En het lijkt haast alsof hij zich met elke identiteit die hij van buitenaf krijgt opgelegd, automatisch verzoent en zich meteen schikt naar de mal waarin hem dat dwingt. En de frustratie die dat oplevert zie je eigenlijk niet echt bij hem, maar vooral bij de personages om hem heen. Zijn vrouw is hem helemaal beu. Zijn jongste zoon, die hem ook Stefans de Pol of af en toe tyfushond noemt, die heeft ook geen respect meer voor.
Nee.
En
dat weet hij ook helemaal niet af te dwingen.
Totaal niet. Nee, als lezer denk je ook. Als lezer, ik weet niet of jullie dat hadden, maar ik had totaal geen sympathie voor dit personage.
Nee,
en
niet.
Soms
nee,
kan je dat hebben, dat een personage waar je geen sympathie voor hebt, dat je toch denkt, ja, je ballen, zoals Holden Caulfield in The Catcher in the Rye, om een extreem voorbeeld te noemen. Maar hierbij dacht ik echt van, mag je alsjeblieft dood?
Ja. Nou ja, daar worstelt hij zelf misschien ook wel een beetje mee. Maar het is, laten we even naar het plot gaan. Laten we even in het begin, laten we het dan over die zoon hebben.
Ja.
Want uiteindelijk, die zoon, het probleem met die oudste zoon van hem, is die poept de hele tijd in zijn broek in de klas.
En, we moeten erbij zeggen dat die zoon dus bijna 13 is.
Ja,
ja heel jong.
Dus ja, maar niet te jong.
Tenzij
jij iets wil vertellen
iets
nou.
Ja. Ja. En dat is eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, dat ik dat wel echt een geweldig hoofdstuk vond. Dat is denk ik 80 bladzijden in het begin. Waarin die zoon 3-4 keer per week op school in zijn broek poept.
Ja.
En hij zit aan de pillen en ze proberen van alles en het gaat gewoon niet anders. En de lerares roept vader en moeder bij zich van, god, doe er iets aan. En ja, het lukt hun gewoon niet om te begrijpen wat er aan de hand is. En het lukt de jongen ook niet, Boris, die jongen, het lukt de jongen ook niet om dat uit te leggen.
Nee, die heeft eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde probleem als zijn vader.
Als zijn vader,
hij blijft een mysterie voor die lerares, maar ook voor die ouders. Het is gewoon onduidelijk wat hij nou eigenlijk wil.
Ja,
waar
het is
hij nou
niet
ook
zo
passie
dat hij,
voor heeft.
Ja. Hij lijkt niet te worden gepest. Het lijkt ook niet dat hij geen vrienden kan krijgen. Dat beschrijft die moeder een keer dat er vrienden bij hem staan aan te bellen. En dat hij dan zegt van, zeg maar dat ik er niet ben. Hij wil eigenlijk die zoon...
Hij wil het liefst binnen zitten. Hij
wil gewoon
niet
het liefst
buiten
binnen
zitten
met niks. En
dan gaan ze wat doen. Ze gaan er toch wat aan doen.
En ze zijn eigenlijk op zoek naar, kunnen ze hem iets geven waar hij plezier uit haalt? Kan hij iets... Kan hij iets vinden waarin hij wat
een
kwijt
passie,
kan?
Ja.
Een passie.
Ja, en de ironie is ook, hij lijkt wat dat betreft echt heel erg op zijn vader. Hij laat zich ook van buitenaf proberen mensen hem in een bepaalde vorm te dwingen. Die vader die gehoorzaamt daaraan, die wil, zoals al gezegd, een goede man zijn. Maar die Boris blijft zich verzetten. Op een gegeven moment houdt hij zich zelfs aan lantaarnpalen en bomen vast wanneer ze hem naar school gaan brengen. Hij stribbelt er enorm tegen. En op een gegeven moment vragen ze aan hem van, wat wil je dan? En dan zegt hij... Ja. Ik wil een pony.
Ja. Oh, dat is ook zoiets dat uit het niets komt.
En dat is heel Grunbergiaans.
Ja.
Dus hij krijgt een pony, lieve luisteraar. En
hij krijgt,
een pony die in haar soort tot wat chagrijnige specimen behoort. Het is niet een gezellige pony. Een hele oude pony. Ja, het is gewoon een beetje de Rudy Karel der ponies, maar dan vrouwelijk. Gewoon pony die er geen zin in heeft. Nee, hij is niet de goedkoopste pony. Ja, maar het is wel de meest.
Ja, ja.
Hij is best duur. Maar hij is wel
afgeracht.
Het is wel een van de zielige ponies, inderdaad. Maar het is wel een boer die hem duur verkoopt. Maar om de een of andere reden is er een totale klik. Soms begrijp je dat niet, weet je wel. Net zoals met Lauren Verster en Jort Kelder. Boris en de pony hebben vergelijkbare chemie met elkaar. Het is helemaal aan tussen die twee. En de jongen die bloeit op en hij poept ook minder in zijn broek. Missie geslaagd, zou je zeggen.
En hij gaat dus naar die pony toe. Die staat bij een boer op een erf in een redelijk troosteloze boerderij. Ja, krijg je het idee.
Limburg.
Over die boer kom je ook nog van alles te weten.
En ook geen prettige man.
Hij rijdt niet op die pony.
Nee.
Hij staat gewoon bij die pony in de stal.
Hij staat tegen die pony te fluisteren.
Praten, dat doet hij tegen zijn ouders niet zoveel.
Nee,
maar tegen
precies.
Die pony dus wel.
Praat hij urenlang.
Ja. Ja. En op een gegeven moment gaat de vader natuurlijk eventjes een kijkje nemen. En dan ontdekt hij, wat endeldarmtechnische aspecten van hun band. Het klinkt nou alsof hij die pony neukt, wat in ieder geval is die verluisteraar.
Dat is niet het geval.
Nee. Maar laten we het spannend houden, want er moet toch een reden zijn dat je na deze bespreking dit boek nog wil lezen.
Okay.
Dus er zijn wel een paar redenen dat die jongen wat gelukkiger wordt bij die pony. Maar dan...
Het broekpoepen houdt op inderdaad. En hij zit dus bij die pony, zit hij in een soort emmer. Nou goed, daar zit hij urenlang. Nou, het is allemaal heel... En het wordt natuurlijk opgeschreven... ik bedoel, het is niet geschreven vanuit een ik-persoon... maar vanuit de derde persoon. De blik is heel erg de pol... die overal naar kijkt... het niet begrijpt... maar ook niet echt een soort van binnenwereld heeft... waarin hij vragen stelt. Nee. Of heel erg reflecteert op dingen. Dus hij accepteert het op een soort van gekke manier. Van dit is wat het is.
Ja.
En dan op een dag, op een nacht... laat hij de deur openstaan... En de pony loopt naar buiten en valt in een greppel.
En in een beek.
In een beekje, zoiets. Ja.
Verstuikt zijn enkel.
Verstuikt zijn enkel. En zoals het gaat met oude ponies, dan wordt toch wel de paardenslachter eigenlijk gebeld. En dat is dan wat er moet gebeuren.
Nou ja, nee, stop.
Dat is wel een dilemma eigenlijk.
Althans, de veearts wordt ook gebeld. Die zegt dat hij een hele lekkere acupunctuurtherapie heeft voor de pony.
Dat vergeet niet bijna.
Nee, ik was daar zo geschokt door. Maar het zou heel prijzig zijn. Dus thuis in het gezin van de Pool is een discussie gaan tussen hem en zijn echtgenoten. Want dan kunnen ze niet op vakantie naar Griekenland als de pony acupunctuur krijgt.
Ja.
En op een gegeven moment, Boris wordt wanhopig. En Boris doet iets wat zijn vader, als ik dat mag verklappen, het hele boek lang niet doet. Boris doet iets met zijn leven.
Ja. Laten we zeggen, hij beëindigt het.
Ja.
Een
rubriek. Een rubriek.
Wat vragen we nou?
We hebben lezersvragen.
Oeh.
Luisteraarsvragen. Lezersvragen. Laten we luisteren.
Hey Ellen, Joost en Peter. Hebben jullie wel eens een scène uit een boek toegepast op je eigen leven? Zo van, die zin, die opmerking, die levenshouding. Dat werkte in het boek wel goed voor dat personage. Misschien werkt dat voor mijzelf ook? Groetjes, oeh. Amanda.
Nou, vertel, Ellen. Heb jij dat een keer gedaan?
Doe eerst Joost maar.
Oké.
Ja, ik zit heel erg te denken, want ik weet instinctief meteen dat ik het gedaan heb. En ik kan nu niks bedenken.
Ik heb wel af en toe, maar weet je, soms, dat heb ik ook met dichtregels, soms doe je iets of overkomt je iets of ben je door een bepaald gemoed bevangen en dan heb je opeens een zin in je hoofd. En ik heb af en toe uit The Hours van Michael Cunningham, als ik echt de dingen niet zo leuk meer vind in mijn leven, dan is er één zin uit die roman, waarin op een gegeven moment Virginia Woolf, die ziet een dode vogel in de tuin, en dan denkt zij, it is possible to die. Met andere woorden, je wordt niet gedwongen om te leven. Je hebt ook nog een keuze. En dat heeft mij op een paar cruciale momenten wel echt weer uit een put geholpen.
Heb jij dat ook, Jan?
Ja, ik zit nu heel erg te denken en heel stom dat ik hier niet...
Nou, wat ik wel eens heb...
Heb jij iets?
Maar dit ging volgens mij heel erg over hoe het je kan helpen. Ik heb soms eerder het omgekeerde of zo. Dat je dan leest over iemand die de hele dag maar een beetje aan het blowen is en niet echt toekomt aan de dingen die eigenlijk zou moeten doen. En het is niet dat ik dan ook heel veel ga blowen, maar dat ik dat dan herken. En juist omdat je dat dan aan het lezen bent, dat je daar soms... Dat ik eerder omgekeerd dan merk van, oh ja, shit, ik ben dat ook aan het doen. En daar zit toch, denk ik, dan ook wel iets verleidelijks in of zo. Omdat het staat uiteindelijk wel in zo'n boek, zo'n zinloos leven. En iemand die maar worstelt met zijn eigen onvermogen om iets van waarde te maken. Dus ik heb het eigenlijk eerder omgekeerd, zodat ik soms wel eens vrees dat ik me aan dat soort dingen ga spiegelen. In plaats van dat ik me laat optillen door wat anders. Heb jij inmiddels al wat verzonnen?
Ik zit echt gewoon in blinde paniek voor me uit te staren van wat doe ik ook alweer? Wie ben ik ook alweer?
Maar in de vraag...
Waar baseer ik mijn leven ook weer op?
Maar er zijn wel... Het gaat ook over bepaalde zinnen. Heb je wel eens zinnen die
je... Ja, echt zeker weten. En ik kan er nu niet één bedenken. Ik ben nu echt in mijn hoofd. Sta ik nu voor mijn boekenkast. En ben ik al mijn boeken na aan het gaan.
Zal ik een stokje even overnemen van deze paniek aanval? Nou, bijvoorbeeld niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn van Vassalis. Of ook van Vassalis, als ik soms mijn eigen gemoed niet begrijp. Dan denk ik aan die regel uit Van Varenkorps. Namelijk, ik voelde me bedroefd en goed. En zo gaat het maar door. Ik heb bestaan. Het is niet onopgemerkt gebleven uit de avonden. Als ik ook even een dibbig moment heb. Eens even kijken.
Waar ik nu in moet denken, dat is niet per se een regel, maar het is wel de clue van een kort verhaal van James Salter. Comet heet het. En dat gaat over een echtpaar, zijn tweede huwelijk, dat dan naar een feestje toe gaan. En dan hebben ze een gesprek over een huwelijk dat is gesneuveld. En dat huwelijk is gesneuveld, waar ze met het gezelschap over praten. Een beetje een roddelend gesprek. Omdat een van de twee partners overspel heeft gespeeld. En iedereen is heel opgewonden dat die man uit het huwelijk overspel heeft gespeeld. Ze vinden het zo erg voor die vrouw. En dan zeggen ze, die vrouw was gelukkig en dat is nu niks meer waard. En dan zegt die man van het huwelijk, die zegt, ja, maar dat geluk is niet weg. Omdat het voorbij is, betekent het niet dat het weg is. Omdat het afgesloten is, betekent niet dat het van je afgepakt is. Ze heeft al die jaren in dat huwelijk waar ze het over hebben, zegt hij, ze heeft al die jaren dat geluk gehad. En dat het nu voorbij is, betekent niet dat het geluk ineens van de bankrekening af is, om het zo te zeggen. En dat is wel iets waar ik vaak aan denk. Van puur omdat iets afgesloten is of afgelopen is, betekent niet dat het geen waarde meer heeft.
Nou, dat vind ik best wel goed antwoord, toch?
Ja.
Volgende vraag. Ja, ik hoop dat het genoeg was, Amanda. Maar je moet het ermee doen.
Hoi Boek FM. Dit is mijn vraag. Wat vinden jullie het meest overschatte en het meest onderschatte Nederlandse boek ooit? Groetjes, Bobby. Oeh.
Bobby, onze intro gaat daar spontaan van af. Ik moet er ook even over nadenken.
Zo, die draait er niet omheen.
Overschat en onderschat. Ja, maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen.
Oh ja.
Ja, een nagelaten... ik moet die titel even opzoeken. 2 seconden.
Is goed, ga je gang.
Oké. Okay. Onderschat. Ja, het is ook heel moeilijk, wat is onderschat?
Ja, mag het strikt persoonlijk zijn, hoor. Dus je mag gewoon...
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb deze zomer de aanslag gelezen van Harry Mulisch. En het is nu de 3e of 4e of 5e keer. En ik denk wel 5e keer dat ik het lees. En ik denk dat dat een boek is dat onderschat wordt. Ik bedoel, dat is een beetje gek, want iedereen heeft het gelezen. Maar iedereen leest het als je 17 of 18 bent op de middelbare school. En dan lees je het met het idee van, goh, wat is er eigenlijk gebeurd die dag in januari 1945? En dan lees je het heel erg om het intrige. En ik heb het nu een aantal keer gelezen. En ik vind het eigenlijk misschien wel het mooiste boek dat ik ken over eenzaamheid. Ik vind het echt monumentaal mooi hoe die beschrijft. Het gaat dus niet zozeer, eigenlijk vanaf het moment dat die aanslag wordt gepleegd, hoe ongelooflijk eenzaam en afgesneden van zijn leven die Anton is, waar het boek over gaat. En zelfs als hij gewoon een huwelijk krijgt en een tweede huwelijk en kinderen en succesvol is, dat hele boek houdt dat prisma van eenzaamheid. En dat hele boek houdt het beeld. Je leest heel erg het leven van iemand die niet meer bij zijn leven kan komen. Dat is volgens mij het perspectief van het boek. En eigenlijk is het dus ook een boek dat ik echt gewoon met tranen in mijn ogen kan lezen. En ik denk dat iedereen kent het boek. Het is een klassieker en het was de grootste literaire bestseller ever.
Ja.
Er is een film gemaakt, noem maar op. Ik bedoel, het is niet een boek dat onderschat is in de zin van, goh, dat zou niet vergeten moeten zijn.
Maar niet op waarde.
Maar ik denk dat je het boek ook als literair object nog veel hoger kan waarderen dan dat er nu soms gebeurt.
Ja.
Ja.
Ik heb zelf, onderschat is natuurlijk altijd op een of andere manier makkelijker te zeggen dan overschat. Tenminste, dat heb ik dan. Ik heb onderschat, ja, ik blijf een beetje in herhaling vallen, maar ik weet nog niet of ik het on-air al wel een keer gezegd heb. Maar ik ben altijd wel weg van de boeken van Rob van Essen.
Fantastische schrijver.
Ja.
Fantastische korte verhalen en, ook.
Ja, absoluut. Die verhalen vind ik echt fantastisch. Goed.
Ja. Maar hij komt in oktober met een nieuwe roman, jongens.
Ja.
Stel we zouden een podcast hebben waar we over boeken praten.
Ja.
Nou, dan moeten we daar eens over
hebben. Okay. Maar ik vind mee eens.
Het eerste boek van hem, Visser, dat is echt, jij hebt hem laatst ook gelezen, omdat ik er niet over ophield, Joost.
Ja.
Maar dat vind ik echt geweldig. En daar wil ik het eigenlijk al steeds met iedereen over hebben. En ik wil het zelf ook de hele tijd herlezen, terwijl ik dat eigenlijk normaal zonde vind. Maar
Visser
dat
is echt een uniek boek.
Ja. Ja. Knotsgek, eigenlijk.
Ja, maar ook gewoon, ik bedoel, we gaan het zo meteen over Grunberg nog wel over ironie hebben. En wanneer werkt ironie en wanneer werkt het niet? En in Visser is ironie zo geweldig gedramatiseerd.
Het is een verschrikkelijk probleem. Hij laat echt het probleem.
Hij laat echt het probleem zien van ironie. Ja. Echt op een hele mooie, indrukwekkende manier.
Ja.
Maar goed, dat is dus, ja, het is natuurlijk fijner om te praten wat is onderschat dan wat is overschat.
Ja.
Ik heb het nou eens nog niet gezegd, hè, kinderen, wat ik het miste. Want het zijn twee boeken die ik enorm onderschat vind. Allereerst Een tevreden lach van Andreas Burnier. Ik weet niet of jullie het hebben gelezen.
Nooit gelezen. Ik weet wie Andreas Burnier is, inderdaad.
In het boek is een jonge vrouw die worstelt met haar identiteit. Maar het leest zoals je The Waves leest van Virginia Woolf. Je gaat van bewustzijnstoestand naar bewustzijnstoestand. Totale trip. Ik snap niet dat het niet op nummer 1 in de kanon staat. En het tweede onderschatte boek is een boek dat desondanks, dat heeft prijzen gekregen, heeft wel erkenning gekregen, maar nog steeds heb ik het gevoel dat hij nog meer op een sokkel moet worden geplaatst vanwege de durvende fantasie. En dat is Tonkat van Peter Verhelst.
Ja.
We hadden een paar jaar geleden, had de Wintertuin een initiatief dat schrijvers moesten een soort van pleidooi schrijven wat zij een boek vonden wat echt mee moest als naar de kanon van de 21ste eeuw. Ik was gelukkig de eerste met Tonkat voor mezelf op te eisen, want elke andere schrijver, waren er 30, begon als eerste met Tonkat.
Ah.
Grappig over Peter Velds had gezegd van dat hij meer prijzen heeft gewonnen dan lezers. Het is inderdaad zo iemand die heel erg gewaardeerd wordt op een bepaalde manier.
Ja.
Maar niet echt dat die stap naar het publiek heeft kunnen maken.
Ja, maar ik heb bijvoorbeeld een vriend die echt helemaal weg van hem is en die houdt daar niet over op. En dan, maar dan, daarom, soms wordt het ook een beetje gekleurd door je omgeving. Wat je
dan denk je al,
blah,
daarom heb ik nooit Sopranos gekeken. Want iedereen, of Breaking Bad, iedereen was zo geweldig. Ja, dan heb ik geen zin meer hoor.
Yeah.
Maar met Tonkat, jongens, probeer het nou toch maar.
Yeah.
Ik vind dat zo'n, de grap is, we hadden het al eerder over dat wij misschien nog een aflevering gaan doen over boeken die echt gewoon geweldig zijn van de 21ste eeuw. Al 7 mensen om mij heen zeggen Tonkat.
Oké,
nou.
Meest maar onderschatten.
Nu, naar de overschatte boeken, jongens. Schieten jullie maar als eerste.
Ja, ik vind bijvoorbeeld, en dan kijk ik naar Ellen aan, omdat hij het net al noemde. Ik vind bijvoorbeeld Tirza best wel overschat. En ik vind niet, ik heb heel veel waardering voor Grunberg. Ik vind het echt een unieke schrijver. En ik vind dat nou echt een boek. Het heeft Libris gewonnen, het heeft Gouden Uil gewonnen. Het was echt, stond, volgens mij elke prijs waarvoor het genomineerd kon worden, was het genomineerd. En won dat zodoende ook. En voor mij was dat nou echt Grunberg op zijn meest gemanieerd. En voor mij was dat ook het moment, gek genoeg. Ik gebruik het ook als een bruggetje om het weer in dit boek voor handen terug te brengen. Voor mij was het ook echt zo'n moment dat ik had al zijn boeken gelezen, die vond ik echt geweldig. En dit was het moment dat voor mij een beetje stokte.
Ah, dus nu zag je het artificiële, het
borduurwerk,
de steken erachter.
Ja.
ben ik niet met je eens. Aan de andere kant kun je trouwens wel zeggen dat al die prijzen won, omdat de rest van de boeken, de spoeling was dun in de rest van het jaar. En dit was een van de eerste Nederlandse romans. Ik ben afgestudeerd op 9/11 in de letter. En dit is een van de eerste Nederlandse romans waarin dat echt gethematiseerd, de xenofobie, de Arabierenhaat. Dus ik denk dat dat... weet je, ik vind het niet... Ja, het heeft heel veel prijzen gehad. Maar ik vind dat wel terecht. Peter, wat vind jij nou echt een overschat Nederlands boek?
Ja, eigenlijk vrij actueel. Ik bedoel, ik weet niet of ik dan het meest overschatte boek vind, maar dat is wat me nu dan te binnen schiet. Wees onzichtbaar, van Murat Isik. Die natuurlijk juist eigenlijk omdat het die prijzen en al die lof heeft gekregen.
Enorme bestseller.
Enorme bestseller en allemaal mensen. Kijk, ik wil mensen ook niet die het prachtig vinden, wil ik ook niet zeggen dat ze het verkeerd hebben. Maar ik heb dat zelf gelezen en ik heb het gewoon niet gezien. Zeg maar. Integendeel, ik heb me heel erg geërgerd. Ik heb allemaal dingen gezien die volgens mij echt niet goed waren. Mm-hmm. En dan als zo'n boek dan bekroond wordt, dan snap ik dat gewoon niet zo goed. Dus ik vond dat echt een overschatting dat het die prijzen heeft gewonnen. Mm-hmm. Dus ik zou die noemen. Maar dat is vooral omdat dat ik dat nog kort geleden gelezen heb.
Ik kan echt even niet bedenken want de boeken die ik overschat vind, die hebben ook genoeg kritiek te verstaan.
Ja, dat is natuurlijk bij Wees Onzichtbaar ook
ja,
zo.
Ja, inderdaad, dat is niet mals.
Ja, maar je zoekt dan meer een boek in je hoofd dat gewoon een soort van unaniem in marmer gegoten geweldig schijnt te zijn.
Ja. Ja, maar laten we eens even kijken, het mag ook oudere letter kunnen zijn.
Ja, ik bedoel, de avond vond ik ook niet geweldig,
ik
hoor.
Ik vond Sarah Burgerhart saai, hoor. Ik vond Cornelia Wildschut vond ik veel leuker, maar Sarah... De avonden, vind je dat echt, Joost?
Nee, avond was gewoon niet mijn soort. Ik ben niet per se
een reiziger. Was ik echt wel...
Zullen we weer terug? We hebben het
ja, ik heb
een
schermwoord gegeven. Dat komt wel een andere keer. Doei. Waren er nog meer vragen, Merel? Wat jammer, nu moeten we het heel veel Gumberg hebben. Joost?
Nee, ik dacht... We hebben het net even over dat verhaal gehad. Maar ik had gelijk al wat dingen rond die pony. En dat zit echt nog in de eerste 100, 200 bladzijden. Dus dat het vooral over dat beest gaat. Het vond ik best wel... Het was best wel een grappige... Passages waren dat. En eigenlijk wat daaraan vooraf gaat met die jongen die in zijn broek blijft poepen en hoe die mensen daarmee omgaan. Tuurlijk, poepgrappen, beetje flauw, maar op een of andere manier ze hebben dat gesprek met die lerares. En dat onbegrip wordt dan in één zin zo samengevat dat die lerares zegt van ja, het is niks, het zit niet in zijn lichaam, die poep zit tussen zijn oren. Die zin vond ik gewoon ontzettend grappig. En dan denk ik later ook al, ja...
Het grappige is dat ik dat hoofdstuk echt totaal niet... Ik heb het echt met mijn hand op mijn borst gelezen. Ik vond het echt ongelooflijk. Ik vond het heel goed, dat hoofdstuk. Ik vond het heel pijnlijk. Ik vond het heel goed en heel slim bedacht dat Grunberg die depressie van die jongen op niet door te beschrijven dat de jongen zo somber is, maar gewoon puur door wat hem overkomt. Je ziet dat het is iemand die geen enkele grip op zijn leven heeft. Je ziet het verteld vanuit die vader die eigenlijk geen idee heeft hoe de binnenwereld van een ander mens eruit ziet, omdat hij ook geen idee heeft hoe zijn eigen binnenwereld eruit ziet. Vond ik heel pijnlijk om te lezen. Ja. En heel, heel goed geschreven
dus
ook.
Ja, maar ik vond dat dus ook. En tegelijkertijd, dat soort zinnen maakte mij dan wel aan het lachen. En dan dat gedoe met die pony, dan die veearts die komt. En het eerste wat hij zegt is, ik ben ook jager. Zei de veearts. Ja, dat vind ik wel een hele grappige zin. En vraag als, wat kost dat, acupunctuur voor een pony? Ik vond dat soort dingen... vond ik gewoon wel echt grappig. En ik heb dat niet zo heel vaak. Ja, Rob van Essen vind ik met Vlaag ook heel erg grappig. God, ja. Maar ik heb dat niet zo heel vaak als ik boeken lees. Dat ik het echt grappig vind. Maar
Peter, Grunberg is... Ja, sorry.
Sorry, Peter, jij schrijft natuurlijk ook voor De Speld. En je bent natuurlijk, weet ik uit eigen ervaring, een bijzonder grappige persoon. En met grappige personen, die worden ook kritisch op grappigheid.
Ja, dat is misschien ook wel zo. Ja, nee, zoals jij bijvoorbeeld met teksten hebt, dat je dan het borduurwerk ziet. Dat heb ik soms ook wel eens bij een grap, dat ik denk dat ik dan denk, oh ja, dit is slim.
Yeah.
Maar dat ik er nog niet direct om moet lachen. En dat vond ik hier wel knap. Dat er zitten dingen die mij gewoon lieten lachen tijdens het lezen.
Maar had je dat continu, want weet je, onder ons gezegd en gezwegen, ik ben ook ontzettend grappig. Maar op een gegeven moment vond ik echt dat het totaal doodsloeg. En dat is dus Grunbergs. Ja. Maar op een gegeven moment, je hebt in het Engels, that pony is dead, you can stop beating now. En dat had ik op een gegeven moment met elke
heel, heel, heel letterlijk.
Het is zo letterlijk. Geval,
ja. Nou, maar ik denk dat dat inderdaad wel een goed punt is. Want in het begin was ik daar echt van onder de indruk. Dat ik dacht, oh, dit is grappig.
Ja,
maar naar het einde toe verging mij het lachen een beetje.
Maar je hebt met Grunberg een goede humor, denk ik.
Je werd het zat.
Ja, ik was... Ja. En het paste niet zo
goed.
Niet
dat het tragisch wordt, want dat kan natuurlijk ook, dat lachen je vergaat, ja. Omdat het tragisch wordt.
Nou ja, en omdat, daar hebben we, dat was een van de eerste dingen die we noemden, je ergert je gewoon aan, kapot aan die...
tragische man.
Aan die man.
Ja.
En daardoor is het op een gegeven moment gewoon niet zo grappig meer en dan zie je vooral hoe treurig dat allemaal is.
Ja. Nou, wat het is inderdaad met... Kijk, ik vind Grunberg is een van de weinige schrijvers die mij echt hardop kan laten lachen. En soms doet hij dat in andere boeken wel, door bijvoorbeeld juist een grap heel lang vol te houden. En dan niet alleen te lang, want dat is natuurlijk een soort van trucje, maar echt bizar lang, of er steeds op terug kan laten komen. En in Huid en Haar heb je van die eindeloze telefoongesprekken, dat je helemaal gek wordt. En dan volgens, want er is een ander perspectief, Huid en Haar zijn zijn vorige romans. En dan komt het perspectief terug en dan gaat het gesprek nog weer door. Dat je er, en dat, daar is hij heel goed in.
Ja.
Het punt met Grunberg is dat hij soms zo'n manier heeft die een beetje gemanieerd is van grapjes. Weet je, bijvoorbeeld die jongen overlijdt. En dat is denk ik in de eerste helft van het boek een heel belangrijke vraag. Wat doen ze met de pony die achterblijft?
Ja.
En op een gegeven moment gaat hij terug naar die pony. En dan zat hij de pol die pony aan te slaan. En dan slaat hij die pony op zijn neus. Ja. En daar moest hij dan bijvoorbeeld heel erg om lachen. Dat hij dan die pony...
Komt ook uit het niks.
Uit het niks. Maar dat is natuurlijk de hele tijd wat het met het personage is. Hè? Alles dat hij doet, komt uit het niks.
Ja.
Dus, en daar moest ik bijvoorbeeld heel erg lachen omdat die pony slaat. Maar dan later, weet je wel, dan heeft hij het met die vrouw over die pony. En dan zegt die vrouw, Wen, die zegt, goh, moeten we die pony laten afmaken? Want die staat er nu te verbieden. Dat heeft ze niet verdiend. En dan is echt zo'n Grunberg-grap die je heel vaak tegenkomt. Dan zegt hij, maar wat heeft ze dan wel verdiend, de pony? En dat is echt gewoon zo'n omkering.
Flauwe retorica.
Dat en dat is een soort van retorisch. Ja, maar hoezo heeft een pony iets verdiend, weet je? Dat is een soort grap.
Ja, oké. Ja.
En er zitten meer van die dingen in. En soms is iets stijl en soms is iets een maniertje. En op een gegeven moment kwam ik tegen, bladzijde 271 als je het wil weten. Mm-hmm. Dan hebben ze het over iemand, een vrouw met wie de brandweerman, de pol, iets een soort van gekke relatie krijgt, niet helemaal. En dan zegt hij, zijn echtgenoot zegt tegen haar van, ik wil dat die vrouw nu in je hoofd dood voor je is. En dan zegt hij, ze moet dood. En je weet niet waar ze is begraven.
Yeah.
En dan zegt hij, ik weet niet waar ze is begraven. Ze is zo dood als de pony, zei zijn vrouw. De pony, voor de goede orde, moet ik even bijzeggen, is dan inmiddels geslacht. En dan zegt hij, zo dood als de pony, zei zijn vrouw. En dan zegt hij, ik moest haar slachten voor de liefde. Ja, zei zijn lieve vrouw, je moest haar slachten voor de liefde. Er moest wel veel voor de liefde worden geslacht. En dat is zo'n soort van triootje. Mm. Yeah. Ik weet nog in Tirza bijvoorbeeld. Mm. Dan loopt iemand naar de hoofdpersoon Jurgen Hofmeester toe. En die zegt dan, goh, je ziet eruit als een kapot geslagen bord. En dan een bladzijde later zegt Jurgen Hofmeester, ziet zich in de spiegel en zegt hij, ik zie eruit als een kapot geslagen bord. En dan bladzijde daarna opstapt, we zijn allemaal kapot geslagen borden.
Ja.
Weet je, en dan, het is een mooie metafoor, maar als je hem dan zo blijft herhalen, dan wordt het ook een soort van maniertje. En dat is iets waar, ja, ik ken het werk van Grunberg heel erg goed inmiddels. Ik heb het heel veel gelezen. Ik heb ook nog nooit een boek, dat moet ik erbij zeggen. Ik bedoel, wat voor negatiefs ik verder ook kan zeggen of zo. Nooit een boek met verveling gelezen. Met elk boek lees je wel
dit
echt...
Dit boek heb je dus ook onverveeld gelezen?
Nee, er zaten absoluut stukken in. Ik bedoel, het had ook 100 bladzijden korter gekund. Er zit heel veel herhalen.
Ik heb het onverveeld gelezen.
Maar het is wel, ik wil zeggen is, zeg maar, als je een boek van Grunberg leest, ben je wel, voor mijn gevoel, vanaf de eerste bladzijde in de handen van iemand die meester is van zijn materiaal.
Ja.
En die met ongelooflijk veel zelfverzekerdheid schrijft. En ook eigenlijk heel origineel schrijft. Ik bedoel, wat je ook van het boek vindt, het is een boek met een verhaal dat je nergens bij geen enkele andere schrijver tegen zou komen.
Het bezwaar heb ik ook niet over de manier waarop het opgeschreven is, de stijlfiguren, de dialoog. Het zit mij niet op het microniveau, maar op het metaniveau.
Vertel.
Want op een gegeven moment denk ik echt van, waar gaat het nou eigenlijk over? Want we hebben het nu de hele tijd over eigenlijk de eerste 100 pagina's nog maar gehad van het boek. De toehoorder denkt nu van, oh, dat gaat zo van pony.
Ja, nee, precies. Ja.
Maar het boek gaat over veel meer. Ja. Er is nog een minnares die sterft aan kanker. Er is heel veel gedoe in de club brandweermannen waarvan deze Pol deel uitmaakt. Hij gaat op liefdesreis naar de Oekraïne om zijn ware liefde te vinden. Hij wordt getroost met een winterpeen in zijn kont. In het klooster leeft hij een tijd lang in een kippenhok waar heel veel misbaar over wordt gemaakt bij de brandweermannen, want die vinden dat niet mannelijk. En ga zo maar door.
Ja.
En op een gegeven moment denk van ja, het zijn trucjes. Ik heb het idee gehad dat dit gewoon een reeks scènes zijn waaraan Grunberg wat grappige absurditeit kan ophangen. En misschien nog wat grote uitspraken over de mensheid en dergelijke.
Ja.
Ik zie geen noodzaak voor dit verhaal. Dat kan gestroken met de ironie die uit bepaalde beschrijvingen van hem spreekt. Maar I really don't care.
Ja, ik had eigenlijk, ik kwam net ook al even voorbij. Volgens mij paste dat ook bij die voorbeelden die jij gaf. Ik vond dit boek dus, want ik zei net dat ik het zonder verveling heb gelezen. En dat ging vooral omdat ik eigenlijk wel gewoon veel plezier had in iedere bladzijde. Ja. Maar op de momenten waarop ik geen plezier had, was inderdaad het moment dat die brandweerman opeens in de taal van voetnoten gaat denken. Dat je op een gegeven moment, zeg maar, er komen een paar thema's samen. Dus hij denkt ook na over God. Hij denkt ook na over religie en dat soort dingen. En als je het dan noemt van, het was, nou, er moesten wel veel dingen geslacht worden voor de liefde.
Ja, ja.
Dat soort aforismen, die trok ik eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik trok het ook.
Ik vond het op zijn leukst, het boek, als het inderdaad een soort sketches waren.
Mm-hmm.
Die grappig waren, maar tegelijkertijd ook wel, naar mijn gevoel, een soort echte tragiek.
Ja, die pijnlijkheid, daar is hij fantastisch in.
Dat is soms het probleem. Dan moeten we oppassen niet weer zo'n totaal negatieve podcast maken.
Nee, dat zijn we toch niet aan het doen?
Nee, we zijn een urgente podcast te maken. En dat is soms het probleem met Grunberg. Daar heb ik ook wel eerder over geschreven. Aan de ene kant wil hij in zijn romans een soort van morele vraagstukken beantwoorden.
Oh, ik herinner me dit, Joost. Dat heb je in vechtmemoires
geschreven.
Ja, ik ken het oeuvre van Joost de Vries heel goed namelijk.
Ja. Als hij eigenlijk wil hij in zijn romans een soort van morele vraagstukken. Wat is een echte man? Hoe ga je met verdriet om? Wat is rouw? Wat is maatschappelijke druk? Hij heeft van die grote wezenlijke thema's. Alleen volgens heeft hij personages waarmee hij eigenlijk die vragen moet beantwoorden. Namelijk hun zoektocht is het antwoord op dat soort vragen. Alleen die personages zijn zo ironisch en zo.
Wat bedoel je? Ze hebben een ironische houding, Joost? Of zijn ze ingezet als een spreekbuis?
Nou ja, in zekere zin allebei. Ze zijn ironisch in de zin. Een ironische houding in de zin van, ze gaan niet, waar we al begonnen met vertellen over de Pool. De Pool, eerst dat je van de Pool te weten komt, is dat hij eigenlijk geen naam heeft. Want die doet niet toe. Hij is gewoon de Pool. Hij is gewoon een verzameling non-eigenschappen. Hij is iemand die niks wil en geen passie heeft, geen grote liefde heeft. Dus het is eigenlijk iemand die ontdaan is van heel veel dingen die mensen maken. En volgens moet deze karikatuur, zo wordt hij toch een beetje genoemd, dit groteske figuur, moet dan hele menselijke vragen gaan beantwoorden. Maar die twee dingen matchen niet op elkaar. Want de menselijke vraag moet dan beantwoord worden met een redelijk onmenselijk figuur. Dus dat sowieso, dat gaat niet werken.
Ja, maar om even de advocaat van de Grunberg te spelen, het kan natuurlijk ook zijn dat hij dat doet om de zinloosheid van hetzelfde van dat soort vragen aan de kaak te stellen.
Ja, denk je?
Dat kan.
Dat vind ik een mooi idee, hoor.
Ja, Grunbergs wegen zijn ondergrondelijk.
Ja, maar ik had dat gevoel heb ik niet, hoor, als ik het lees. Ik heb wel, want het boek gaat de hele tijd over troost, dat noemden we ook eerder al. Die personage is ook echt op zoek naar troost en stelt zichzelf vragen over wat het dan eigenlijk is. En dat vond ik dan soms wel inderdaad, die gedachte vond ik zo artificieel. Als hij dan nadenkt over wat troost is, dat wordt dan in zulke puntige zinnen opgeschreven, dat ik denk van zo, wat jij zei, die zoon, hoe zijn depressie eigenlijk niet letterlijk wordt benoemd, maar wordt beschreven, dat miste ik dan eigenlijk heel erg bij die brandweerman.
Ja.
Ja, op een of andere manier zit je in zijn hoofd en die gedachten voelen dan niet.
Ja, want op een bepaalde manier denk je ook dat volgens mij is niet alleen die zoon depressief. Ze zijn het allemaal. Op een bepaalde manier.
Ja.
Ik bedoel, de vrouw van Beckers, hè, de vrouw van zijn collega, waar hij een soort van raar iets mee krijgt, lijkt me wanhopig.
Ja.
Zijn vrouw lijkt me wanhopig. Zelf lijkt hij me totaal opgesloten depressief in zijn eigen gevoel.
Hij heeft een sterk onvermogen om zich te uiten. En dan komen we ook weer terug op een ander thema van deze roman. Mannen die niet weten hoe ze man moeten zijn. Ja. Een gefrustreerd rollenpatroon. Want bij die brandweer hebben ze ook allemaal een beetje een probleem, wat zich in een hele heftige scène op het laatst uit, hoe mannen moeten zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk ook, de roman heet natuurlijk ook
een goede man.
Een goede man. Ja, goede mannen. Schat.
Goede mannen, sorry.
Ja, meervoud.
Sorry, ik ben in warme dat het boek van Rob van Essel eraan komt. Dat heet Een Goede Zoon.
Oeh.
Oh, hoop goede mannen, goede zonen.
Oké, okay, ga door.
Ik ga het echt overschat wordt.
Mannen.
Ja, nou ja, mannen dus, inderdaad. En op een gegeven moment zie je met hoeveel onzin van derden je akkoord gaat, zolang je denkt dat ze je vrienden zijn.
Ja.
En dat is het enige moment waarvan ik het de roman in moreel opzicht echt interessant begin te vinden. Ja. Maar dan heb je ook wel de 465 pagina's aan ponies en liefdesreizen moeten worstelen.
En winterpenen.
Ja.
Nou, maar dat is natuurlijk inderdaad, dat vind ik ook een van de interessantere dingen in het boek inderdaad. Het idee van mannelijkheid is vaak dat het niet wordt bevraagd.
Ja.
Dat het vanzelfsprekend is. En dat is denk ik wat met deze Paul aan de hand is. Die wil een echte man zijn. Hij zit bij de brandweer notabene. Het boek begint ermee dat iemand vertelt, een collega van hem, dat zijn vrouw ziek is. Dat het de kanker terug is en dat de chemo niet meer gaat aanslaan. Die breekt in tranen uit. En vervolgens krijgt hij dan van sommige mensen een huk. Maar niemand weet er raad mee. Het wordt ook eigenlijk gedaan zo van, oké.
Ja.
Hoe zijn we hier weer vanaf?
En, nee, Joost. Nee, want mensen brengen lasagneschalen.
Ja, goed, dat is als zijn zoon is overleden. Ja. Dan kwam de brandweer de hele tijd langs om zijn gang te verven en lasagne te brengen. Maar inderdaad, het is niet een soort van moment dat je het over emoties hebt. Precies. Maar dat je het alleen een soort van kunt afhandelen door een handeling te verrichten.
Ja, en het is dus op het moment dat de Paul zich wel enige vragen gaat stellen bij wat hij moet doen. En als hij op zoek gaat naar wat hij eigenlijk wil, dan vervreemdt hij ook onmiddellijk van die andere brandweer.
Maar goed, die Paul die probeert natuurlijk ook, die troost die hij zoekt, probeert hij ook in een handeling te vinden.
Ja.
Of het nou is om te zorgen voor de pony, of juist door een soort van zichzelf lijststraffen te laten ondergaan, of dus juist nogal niet aantrekkelijke seks te hebben. Hij zoekt een soort van handeling om die troost af te kopen, als het ware.
Ja.
En om het niet toe te laten tot zijn interne wereld.
Zit hier dan, kunnen we het dan nog even hebben over engagement van het boek? Zit dat hierin?
Ja, nou ja, er zit zoals in wel meer Gumbergemans een lekkere xenofobie in. Niet vanuit de auteur of... nee. Maar er zitten wel lekker weer wat racisten in. Je hebt de ploegchef die bang is dat zijn dochter er ooit met een Arabier of nog erger vandoor gaat. Op een gegeven moment uit die xenofobie zich in een geweldstaat tegen een Oekraïnse vrouw.
Ja.
En dat wordt goed gepraat te zeggen dat het maar een geintje was. Waarmee ze dus eigenlijk zeggen dat deze persoon niet voor vol wordt aangezien. Want al die mannen zijn als dood dat hun eigen dochters op zo'n manier worden behandeld. Precies, als zij die Oekraïnse vrouw onder handen nemen.
Ze uiten dat soort dingen over de buitenlanders. Dat uiten ze steeds tegen de Pool.
Ja.
Ja.
Dat wordt dan ook steeds zo opgeschreven. En die Pool vraagt zich dan wel eens af van, ja, maar ik kom toch ook uit Polen. Maar dan zeggen ze ook al tegen hem van, ja, maar we bedoelen jou niet natuurlijk. Nee. Maar zit daar het engagement in? Is het alleen dat verwerken?
Ik vind die vraag over mannelijkheid is natuurlijk ook gewoon een heel maatschappelijk onderwerp.
Ja, maar zit er dan? Er is misschien dan nog één ander onderwerp waar we het nog niet over hebben gehad. En dat gaat ook over een andere man in dit verhaal. We komen hem voor het eerst tegen op die boerderij. Hij zorgt voor de boer en zijn vrouw.
De mensenknecht.
De mensenknecht. Op de boerderij loopt de knecht rond. Die verzorgt de dieren.
Ja.
Maar er is ook iemand die de mensen moet verzorgen. Dat is de mensenknecht. Dat is wel misschien wel het meest, hoe zeg je dat? Het is ook niet echt een personage. Dat is echt een hij
concept,
staat ergens.
Maar dat is echt een concept. Zoals Grunberg heel lang de rubriek de mensendokter had.
Ja.
Zo is dit.
Dit is eigenlijk de mensendokter.
Dit is gewoon de mensendokter.
Ja.
Ja. Maar ik vond dat was ook dat ik dacht van, goh, dit is wel heel conceptueel.
Ja.
Dat die zijn intrede deed.
Ja, dat merk je ook in alles. Hoe hij spreekt.
Hoe hij spreekt en dat hij dan zo'n kaartje heeft, visitekaartje, waarop hij dan zijn namen zo heeft doorgestreept. Dan staat alleen mensenknecht.
Ja. Hij stelt zich alleen maar dienstbaar op. Maar is dat ook een grap? Of is het daadwerkelijk iets waarvan Grunberg... Want er wordt op een gegeven moment gezegd dat is wat er nou eigenlijk mist in de wereld. Een mensenknecht. Later wordt de mensenknecht ook het menselijk verlengstuk?
Ja,
dat
van de ex-vrouw van de Pol. Weet je, hij maakt er satire van.
Ja.
Want een van de problemen die uit dit boek spreekt over de wereld om ons heen is dat er te weinig dienstbaarheid is, ook te weinig altruïsme. En dat als de altruïsten zijn zoals de Pol, dan wordt er weer misbruik van gemaakt of op neergekeken. En de mensenknecht die heeft in de loop van deze roman maakt hier een bloeiend bedrijf met 20 werknemers van.
Ja.
Ja. Dus er is een enorme behoefte naar mensenknechten.
Ja, maar ook niet aan mensen die uitbreiden zijn om een slaatje uit te slaan.
Ja. Terwijl tegelijkertijd schemert ook wel door, want de mensenknecht is ook toch ook wel een persoon. Hoe heet die? Paul? Heet die
Ruud.
Paul? Ruud.
Ja.
Hij heet Ruud. Hij is Joods, maar hij ziet er als een Ariër uit. Zo
maar er schemert ook wel een beetje door dat het met hem ook niet helemaal lekker gaat. Toch? Ik bedoel, hij is uiteindelijk ook...
Hij zit onder de plak.
Ja, en maar hij is met... Ik weet niet of dat dan per se zo, zo slecht is, maar hij is met astrologie bezig toch?
Peter, wat zeg je nou over je eigen relatie? Vandaar dat ik jou af en toe niet hoor. Dat ik van Peter zeg wat, maar onder die plak waaronder je zit.
Nou, maar de hoofdpersoon van dit boek zit in zekere zin... heeft hij ook geen eigen verlangens. Dat zou je misschien ook wel de plak kunnen noemen. Denk ik, ja... Weet je wat, die mannelijkheid, is dat dan dat je niet onder de plak zit? Nou ja.
Die mannelijkheid...
Ik heb het nou niet meer over mezelf, hè?
Gelukkig maar. Ja. Nee, die mannelijkheid zit erin dat je niet meer conformeert aan wat de maatschappij van jou verwacht. Ja. Maar dat je kijkt naar wat je eigen behoeften zijn.
Ja. Oké, ik denk dat we het genoeg over het boek hebben gehad. Maar misschien kunnen we nog wel even... Hoe... Want aan het begin stelde ik eigenlijk die vraag, maar hoe is dit in het volledige oeuvre van Grunberg te plaatsen?
Dan moet je bij Joost staan, want ik heb maar 5 Grunbergs gelezen.
Oh,
dus Joost,
dat is niks. Dat is
professor
niet, dat is
de Vries.
Daar neem ik geen genoegen mee.
Nee, maar dit boek past gewoon linea recta in het hart van het oeuvre van Grunberg. Ik bedoel, heel veel van de thema's die je terug ziet komen. Jezelf wegcijferen tot op het slaafse af. Het zoeken naar troost, het willen verlenen van troost. Het niet weten hoe je omgaat met... emoties, qua personages, de afstandelijkheid waarmee ze in hun eigen leven staan, hun passiviteit. Is dit echt vintage Grunberg?
En qua stijl ook.
Qua stijl ook.
Dus, en dan de vervolgvraag, is het dan een goed boek?
Nou, dat is waar we het eigenlijk al langer over hebben. Voor mij was het boek... Het is een van de dikkere Grunbergen. En ik miste soms de focus een beetje. En... Het is alsof hij tof. Ja, kijk, ik bedoel, je kan het hem niet verwijten dat hij dat dilemma heeft van die overleden zoon. En dat hij dan die troost en die rouw op meerdere manieren wil beantwoorden. Maar het gebeurt dan op zoveel manieren door elkaar heen. Met zoveel scènes die maar blijven duren. Dat het soms een beetje baggy aanvoelt, om het zo te zeggen.
Wat bedoel je met baggy?
Baggy als zeg maar een te grote broek. Oh, weet je wel, okay. Met te veel vouwen erin. En zo voelt het soms een beetje aan. Dat je dacht van, goh. Het is niet. Grunberg heeft ook veel strakkere boeken geschreven.
Strakkere broeken.
Skinny jeans.
Ja, skinny jeans.
Maar dit is dus geen tight, slim fit.
Daar ben je het mee eens.
Ja, daar ben ik het compleet mee eens. Als hij zich alleen had gehouden aan de eerste 2 hoofdstukken, had je een prima roman gehad. Hmm. Niks te klagen, laat die pony doodgaan, bam, einde. Maar ja, nog een zoektocht naar God in. Er moest een liefdesreis naar de Oekraïne in. En het hangt van slordigheden aan elkaar. En de slotscène waarin hij soort van zegt van, ja, God is kut, bla, bla, bla. Sorry, I'm not buying it. En ik voelde me echt, wat dat betreft, ik heb me echt af en toe zwaar verveeld bij dit boek.
Oh.
Hoe eloquent hij ook is. Hoe scherp, daarvoor gaat het te lang door. Daarvoor zijn de personages te erg van bordkarton. En daarvoor werkt de ironie niet goed genoeg. Hm. Ja. Maar Peter...
Nee, maar ik had inderdaad vooral met die liefdeshuis in de Oekraïne. Dat ik dacht van, god, dit
moet dat
nou. Peter.
Ik had dat bij het klooster eigenlijk. Ik was, in eerste instantie was ik verrast. Dacht ik, oh, we krijgen opeens echt een totale
Esther change. Een Esther Gerritsen roman.
Ja, maar ik krijg een totale change of scenery. En was ik eigenlijk wel heel enthousiast van of zo. Dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd hoe deze persoon... zich gaat gedragen in een totaal andere omgeving. Maar daar vindt vervolgens niks plaats. Het is een soort uitstapje.
Het wordt vermeld en daarna in flashbacks. Hij was in een klooster.
Yeah.
Maar nou
krijg je een brief van zijn vrouw. Ja. Terwijl,
ik had op zich zo'n omslag, denk ik, wel gewaardeerd... als hij dan de tweede helft van het boek alleen maar in het klooster had gezeten, bijvoorbeeld. Dan had ik... Maar het is een soort... Hij probeert het even, komt weer terug. En dan gaat hij inderdaad nog naar Oekraïne op een liefdesreis. Ik denk dat ik had het dus eigenlijk al eerder, maar ik heb denk ik een beetje hetzelfde gevoel erbij. Tegelijkertijd, wat ik eerder al zei, ik heb me wel echt vermaakt hoor tijdens het lezen. Mm-hmm. En wat Joost al zei, je ziet gewoon wel echt de schrijver aan het werk die heel doelgericht schrijft.
Ja, dat is het grappige. Waar ik nu al de hele tijd over na zit te denken, is dat zometeen ga je dan weer vragen om een cijfer te geven. En soms is dat gewoon heel moeilijk, want zo'n boek als dit, ik vind het niet per se een geslaagde roman, maar ik vind het gewoon in stijl en in... En in het soort dingen dat de schrijver durft te laten gebeuren.
Ja,
vind ik
bovengemiddeld.
Gewoon, ja, totaal buiten kijf. Ik bedoel, zelfs als Grunberg een slecht boek schrijft... betekent niet per se dat hem een slechte schrijver maakt. Helemaal niet. Ik bedoel, het is...
Maar dat is natuurlijk ook, als je zo'n cijfer gaat geven... dan heb je er onmiddellijk al rekening mee gehouden dat het Grunberg is.
Ja, precies. Net zoals als je een slechte foto ziet van Duitsen Kroes. Ja, dan is het nog steeds Duitsen Kroes, hè? Ja.
Maar bij Grunberg, weet je wel, hij moet wel een heel goed boek schrijven. Wil je hem een hoog cijfer geven, toch?
Ja, om die belofte in te lossen.
Ja, op dit moment misschien, hè?
Ja. Ja, en weet je, dit had zo'n... Weet je, af en toe had ik bij deze roman dat ik dacht, dit is fantastisch. Ja. Waarbij hij jou als lezer telkens op het verkeerde been. Ja. Ben ik nou een satire aan het lezen? Of ben ik nou een totale tragedie aan het lezen? Ja. En dat maakte mij ontroerd. En op een gegeven moment ontspoort het en is het vis nog vlees.
Ja.
En weet je, het leuke is van in zo'n boekenwereld, je zit er als gekke dichter, zoals ik. Al je vrienden schrijven natuurlijk ook romans. En elk jaar ben je altijd bang dat een van de grote schrijvers, Connie Palme, Arnold, Tommy, een roman uitbrengt. Want dan denk je, nou, dan gaat hun kans op een nominatie.
Ja.
En aan het begin dacht ik bij deze roman van, nou, dit wordt een Librisprijs. Dit wordt een weet je wel, hoe die dingen tegenwoordig ook heten.
Mm-hmm.
En na 150 pagina's was ik eigenlijk haast een beetje opgelucht voor mijn lieve vrienden die komende maanden nog een boek uitbrengen.
Kun je niet? Ik had hetzelfde. Dat ik die eerste 150 bladzijden las, dacht ik, wauw, dit is echt...
Ja. Dit is te goed. Yeah.
En je ziet het daarna wegglijden, inderdaad. Yeah. En, maar die eerste 150 pagina's, zeker het hoofdstuk over die zoon, vind ik echt van een soort kwaliteit en een soort pijnlijkheid. En wat jij al zei, precies die combinatie van dat je je afvraagt, is het nou om te lachen of is dit heel pijnlijk? En ik vond het heel zielig en pijnlijk. Dat ik echt dacht, zo, dit is een niveau dat bijna niemand haalt.
Ja, nee. Ik had precies hetzelfde. Dus inderdaad in het begin. Maar ik ben er nog niet helemaal achter waar dat... precies voor mij dan misging. Want ik denk inderdaad ook dat die ergens die
voor mij was het wel echt... ik bedoel, Ellen begon al een paar keer over endeldarmen. Maar op een gegeven moment de combinatie van endeldarmen met winterpenen. En toen werd het voor mij... Toen dacht ik, oké, dit gaat nu...
De tiende keer dat gebeurt.
Ja, dat gebeurt best vaak ook dan op een gegeven moment.
Ja, maar ja, en ik had het dus zelf, denk ik... doordat het dus een beetje gaat zwabberen qua verhaal. Mm. En dus ook... ik vind, ja, die meer voetnotig-achtige taal die ertussen stond, had er uitgemoeten, denk ik. Ik denk dat we er wel doorheen zijn, toch?
Volgens mij ook.
We moeten nog een blurb en een cijfer geven, kinderen.
God, die blurb. Laten we dat nog doen. Ik dacht nog, oh ja, ik kan nog wel... We hebben natuurlijk normaal ook altijd die rubriek of je het aan een van je ouders zou aanraden. En ik normaal probeer dat
is die doorgegaan naar het tweede seizoen? Ja. Ik dacht dat er sommige dingen...
Blijkbaar. Ik had in ieder geval... Ik dacht, ik ga het nu eens gewoon aan mijn moeder vragen.
Nee, laten we het anders stellen. Oh, je hebt gevraagd.
Ik vroeg gewoon, wat vind je eigenlijk van Grünberg? Want ik vertelde dat ik dat aan het lezen was. En toen een hele diepe zucht. En toen zei ze, weet je wat? Ik vond hem zo leuk in die Gouden Gids
reclames.
Vond ik hem zo... Toen dacht ik dat hij heel erg leuk was. Maar nee, ze is door de voetnoten, denk ik, op hem afgeknapt. Ze zegt van ja, het zal wel verrassend zijn. En hij zal me vast wel dingen laten lezen die je dan nergens anders leest of zo. Maar ik hoef het niet te zien, zei ze. Dus ik denk dat ik dit boek... Mijn vader daarentegen is heel enthousiast over de voetnoten. Dus die ga ik dit nog wel laten lezen, denk ik. Misschien iets te dik voor hem. Maar nee, dus ik dacht, ik ga het even vragen. Misschien kunnen we dat... Misschien dat ik voortaan van tevoren mijn moeder even bel. Dat we dat opnemen en dat we dat er dan instoppen.
Dat vind ik een leuk idee.
Ja, toch?
Ja. Maar laten we even de andere vraag beantwoorden.
Ja.
Want een blurb.
Dat is ons voornemen voor dit tweede seizoen. Ja. Is het een urgent boek?
Mm.
Urgency. Mm. En ja, op een bepaalde manier is dit wel een boek dat gaat over onderwerpen die nu spelen. En dus wat dat betreft... ik denk dat stel, je bent een persoon die nadenkt over de wereld, dan kan je hier wel wat mee.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen het urgent vinden. Ja.
Ik ook, maar dat maakt het nog geen goede roman.
Ellen, heb jij een mooie blurb?
Goede mannen? Ik heb liever goede schrijvers.
Hashtag Ellen Dekwiet.
Ja.
Ik vind het goed.
Ja. Zullen we een cijfer geven? Zal ik een voorzet doen?
Ja.
Eerst 150 pagina's geef ik een 9,5. Ik vond het echt fantastisch.
Oh, dit kan natuurlijk ook.
En
met
de rest
cijfers.
Geef ik een dikke 5.
Hmm.
Ik vind het doodzonde.
Maar ik kon denk
ik
inderdaad...
heb nog geen 9,5 gegeven, hè, in deze race.
Nee, ik denk dat ik. Ik kom denk ik in het midden uit.
Mm-hmm.
En maar ik heb dus wel bij mijn cijfer dan ook een beetje gedacht. Ja, ik heb het niet alleen vergeleken met wat je van Grünberg verwacht, maar ook met wat voor boeken er in het algemeen zijn.
Yeah.
En dan zeg ik, dan is dit gewoon wel echt een 7.
Yeah,
want je gaat je echt niet vervelen.
Yeah.
Je ziet een hoop interessants. Het is met vlaag ontzettend grappig. En dat zeg ik echt niet zo vaak. Dus ik zou hem echt wel aanraden. Maar ik denk dat er ook wel betere boeken van hem zijn.
En Joost, jij als Grünbergiaan?
Ja, het is natuurlijk niet origineel. Maar ik vind eigenlijk dat jij het wel heel mooi zegt.
Dat klopt.
En ik zat bij het lezen van het boek van... Stel, het zou gewoon meer over die pony zijn gegaan, gek genoeg. En daar maak je een boek van 250 pagina's over, weet je wel? Dat je dat een beetje focust. Dan heb je echt een waanzinnig boek over die zelfmoord van die zoon... en wat die ouders doen met het overblijfsel in de vorm van een beest dat niet kan terugpraten. Dan heb je echt een geweldig boek. Dan heb je inderdaad echt een dikke negen. Maar daarna is het alsof er een gat in het badkuip zit en het loopt leeg. Dus
en dan zit je daar zo koud.
Ja, dan zit je daar zo koud in het bad. Ja. Dus ik ga met jou mee. Een 9,5. Het is het voor het eerste deel. Ja. En dan een 5 voor de rest. En dat alsnog gezegd hebbende...
komen we alsnog uit op een 7 gemiddeld.
Ja, en zeggen we alsnog van het is dat het kwaliteit is. Dat buiten...
Ja.
Kijk, maar je ziet hoeveel beter het had gekund. Het is alsof je Naomi Campbell ziet in een jurkje van de H&M dat net niet haar maat is. Dat je, ja, het had zoveel mooier gekund.
We blijven in de modellen vergelijken. Seizoen 2.
Seizoen 2.
In de afspraken.
Ja.
Nou, dan zijn we er doorheen. Top. Ik vond het hartstikke leuk, toch? Was er heel urgent.
Ik vond het super urgent.
En over urgentie gesproken, we weten ook al waar de volgende aflevering
is. Ja, zullen we dat gewoon zeggen?
Ja, zullen we het gewoon verklappen, jongens? Jullie hebben dit boek waarschijnlijk allemaal al gelezen... of op zijn minst aangeboden gekregen, aangeraden gekregen... of gekregen voor Sinterklaas. Namelijk Een Klein Leven van Hania Yanagihari. Bam, achternaam in één keer uitgesproken. Want er is nu een toneelvoorstelling. Dus wij vonden het wel een mooie aanleiding om het volgende keer...
van de ITA, van International Theater Amsterdam, zoals het toneelgroep Amsterdam nu heet.
Knap,
het
hele
En zoals het toneelgroep Amsterdam heet. En die gaat eind september in première.
Nou, dus wij gaan het over de roman hebben. Vuistdik. Je bent helemaal debri als je er klaar mee bent. Maar waarom ben je debri? Zometeen in aflevering 2 van seizoen 2 van Boeken FM.
Dan weet je wat eraan zit te komen. Dit was Boeken FM, podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Vandaag bespraken we Goede Mannen van Arnon Grunberg. Ga het vooral ook lezen en laat ons weten wat je ervan vond.
En stuur ingezonde vragen.
Ja, precies. Die kan je gewoon sturen naar boekenfm@dasmag.nl. Dat is leuk. Je kunt ook een recensie achterlaten in je podcast app. Dankjewel Joost.
Dankjewel Peter.
Dat je hier was. Dankjewel Ellen. Dankjewel
lief.
Tot de volgende keer. Ja, we zien elkaar al vrij snel weer. Een klein leven. Doei.
Doei.